De schriftlezing voor deze avond vindt u in het Lijdensevangelie. Het Lijdensevangelie naar de beschrijving van Johannes. Daarvan het 19e hoofdstuk, Johannes 19. De versen 28 tot en met 37. En daarna lezen we nog een paar versen uit de Colossensebrief, maar eerst Johannes 19, de versen 28 tot en met 37. En dan lezen wij het Lijdensevangelie als volgt: hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Er stond dan een vat vol edik en zij vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. En toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. En de Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag van de Sabbat was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zijn weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruist was. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig, en hij weet dat hij zegt hetgeen dat waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden: geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift: zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. Vervolgens lezen we uit de brief aan de Colossenzen, tweede hoofdstuk, Colossenzen 2. En we lezen daarvan de versen 6 tot en met 15. Colossenzen 2, de versen 6 tot en met 15. Gelijk gij dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandelt alzo in hem. Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En ge zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht, in welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet, in de uittrekking van het lichaam der zonde des vleeses, door de besnijdenis van Christus, zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u als geen dood waard in de misdaden en in de voorhuid uw vleeses medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende, uitgewist hebben het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijs ons tegen was, en heeft dat zelf uit het midden weggenomen, zelf aan het kruis genageld hebbende, en de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. De Goede Vrijdag, gemeente, de dag die wij vandaag mogen beleven, werd en wordt wel eens genoemd de betaaldag van de kerk. En ik denk dat dat een heel zinvolle uitdrukking is. Goed om daarover na te denken en ook om toch deze spreekwijze, deze uitdrukking te bewaren. Maar tegelijkertijd is het toch wel nodig dat een uitdrukking als deze, wil ze bewaard blijven, ook wordt verklaard en uitgelegd. En dat willen we dan vanavond proberen te doen. En u vindt dan de tekst voor de prediking waarin deze zaak, een Goede Vrijdag als betaaldag voor de kerk, heel sterk naar voren komt. U vindt dan de tekst en wat we met elkaar hebben gelezen uit de Colossensebrief. Colossense 2. En daarvan het 14e vers. Colossense 2, vers 14. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, enigerwijs ons tegen was, en heeft dat zelf uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. Tot zover de woorden van onze tekst. Gemeente, als iets weg is uit uw huis en bij jullie jongeren, iets weg is van je kamer, en dat je het kwijt bent, en dat je er naar zoekt en zoekt, omdat je het zou kunnen vinden, mogen vinden, en waar je het maar niet vinden kunt, dan is dat best lastig. Zeker als het gaat om iets wat je dagelijks, of misschien dan wel niet dagelijks, maar dan toch wel heel wat keren gebruikt. En dan kan het soms wel zo zijn dat je zegt, nou, ik heb er van wakker gelegen. En maar gedacht, waar zou het nou zijn, dat wat ik kwijt ben? Waar zou ik het nou terug kunnen vinden? Waar zou ik het misschien gelegd hebben? Maar er is ook een andere kant aan ditzelfde feit. Dat je iets kwijt bent, dat iets weg is. En dat het ook niet meer te vinden is, hoe goed je ook zou zoeken. En dat dat dan, hoe wonderlijk het misschien ook klinkt, en het lijkt in tegenspraak met wat ik zo even zei, dat dat dan toch heel goed kan zijn. En dat je zelfs ervan moet zeggen dat het een zegen kan zijn. Zo'n grote zegen, dat je, omdat je dat kwijt bent en niet vinden, kunt je er heel blij en ook heel dankbaar om bent. En dat laatste nu, dat is het waar het eigenlijk om gaat, in het tekstgedeelte waar we met elkaar over mogen nadenken aan de avond van deze Goede Vrijdag. Want waar gaat het hier nou om? Wel, in het tekstgedeelte, ik bedoel dus ook de versen rondom onze tekst, daar spreekt de apostel Paulus tot die gemeente te Colosse, maar daarmee ook tot ons over een ontzaglijk grote zaak. Hij spreekt daarover de vergeving van de zonden. Hij noemt dat in het voorgaande vers misdaden, maar dan bedoelt hij daar hetzelfde mee, zonden of misdaden. En wat is dat nou, die vergeving der zonden? Dat is iets wat immers geregeld aan de orde komt in de prediking van het woord, als het wel is. Dat is iets waar we telkens van lezen als we in onze Bijbel lezen. Wat is dat nou, die vergeving der zonde? Nou, dat is de gunst die God aan zondaren bewijst. En dat is niet iets wat wij zomaar hebben, hè? En zeker niet wat wij onszelf geven. Maar het is een gunstbewijs van God. En waarom geeft God nou dat gunstbewijs van de vergeving der zonde? Wel, dat is genade. En dat is daarom genade, omdat het ons geschonken wordt niet om enige verdiensten van ons, maar omdat het ons geschonken wordt om de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Datgene wat Hij in zijn dierbaar lijden en sterven op Golgotha heeft verworven. Dus dat is het eerste, het is een gunstbewijs van de Heere. En het wordt ons gegeven uit genade om Christus wil. Dan zeg je misschien, ja, maar wat is het dan? Wat is nou die vergeving der zonde? Wel, dan moet je maar denken aan dat voorbeeld waarmee ik begon. Het betekent dit dat je zonde weg zijn. Dat is de vergeving der zonde. Dat je zonde echt weg zijn. Je bent ze kwijt. Je kunt ze nergens meer vinden, ook al zou je het willen. En dat is een ontzaglijk grote zaak, dat begrijpt u wel, want ja, wat kan een mens daar een last van hebben, hè? Nou, u zegt misschien ja, of jij zegt misschien ja, maar er zijn dingen die ik niet graag kwijt zou willen, en dat kan ik me voorstellen. Maar misschien zijn er ook toch wel vanavond, en ik denk dat vast wel, die zeggen, ja, dat zou ik nou wel kwijt willen, die zonde. Want dat is een last die ligt op mijn hart, die ligt op mijn ziel. En daar ga ik onder gebukt. En ik besef dat ik er vanaf moet, maar hoe kom ik daar nou vanaf? Hoe krijg ik die nou weg? Nou, dat is nou het wonderlijke als God je de zonde vergeeft, dan zijn de zonden weg. En dan mag ik er nog bij zeggen, want zo groot is dat gunstbewijs dat de Heere schenkt. Zo groot is die genade die de Heer Jezus Christus verworven heeft. Dat dan niet geldt voor enkele van je zonden, dat niet geldt voor veel van je zonden. Maar dat zegt apostel Paulus in het voorgaande vers, dat nou geldt van al je misdaden. Als de Heere jou, mijn jonge vriend, je zonde gaat vergeven, dan blijft er echt niets achter. En als de Heere tot u, mijn oude vriend, komt en u de zonde vergeeft, dan zegt de Heere niet, ja, ik vergeef die zonde die je gedaan hebt vanaf dat je getrouwd was. Maar dan vergeeft hij ook de zonde van je jeugd. Al uw misdaden. Dat is wat. En dan zijn ze ook echt weg, die zonde. Absoluut. Maar dan moet ik er nog wat bij zeggen. Want in die genadegave van de vergeving der zonde ligt nog iets anders opgesloten. Of liever gezegd, daar vloeit nog iets anders uit voort. Onlosmakelijk. En om dat te beseffen wat dat is, moeten we toch ook bedenken wat nou het wezen van de zonde is. Wat is het wezen van de zonde? Wel, daar staat in de Bijbel, hè, wat zonden doen. Zonden maken een scheiding, dat zegt de Heere zelf. Uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen uw lieden en tussen uw God. Wanneer er zonden zijn, en die zijn er in ons leven, van niemand uitgezonderd. Dan liggen die tussen God en ons in. En dan verstoren ze, en dan zeg ik het toch maar op zijn zachtst. Dan verstoren ze de verhouding met God. Die zonde zou ook kunnen zeggen, wat hebben die nou veroorzaakt, dat er een onoverbrugbare kloof is tussen God en ons. Van ons uit onoverbrugbaar. En wat gebeurt er nou als de Heer je zonde vergeeft? Dan gebeurt dat wonderlijke, dat wat u in der eeuwigheid vanuit uzelf niet overbrugt krijgt. He, dat is die kloof tussen God en u. Dat die dan toch overbrugd wordt. Als de Heere u uw zonde vergeeft, dan wordt die scheiding tussen de Heere en u opgeheven. En wat betekent dat nou? Dat is zo ontzaglijk groot. Hè? Want dat betekent dat er in je leven weer gemeenschap is met God. Dat er omgang is met God, dat er is de nabijheid van God in jouw leven. Dat God niet meer is een begrip voor je en dat God niet meer is een wezen op een ontzaglijke afstand van je, maar dat God naar jou toe komt. En dat God tot jou zegt, ik ben jouw God en jij bent de mijne. En als God dat nou tegen je zegt... En dat vloeit dus uit die vergeving der zonde voort. Als God dat nou tegen je zegt. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat dit dat je het leven ontvangt. Want God is de bron van het leven. De zonde maakt een scheiding tussen God en ons. Wij zijn losgeraakt van de bron van het leven. En dat betekent de dood. Maar als nou weer die gemeenschap hersteld wordt met God, die bron van het leven, dan is er ook het leven. En weet je wat dat nou is? Ik hoop dat u dat verstaat, hè? Dan is er de zaligheid. Want dat is het nou eigenlijk, we hebben met elkaar die psalm gezongen, psalm 32, en wat die psalmdichter zingt, welzalig hij. Hè? Dus hoogste zaligheid is... voor die mens die zijn zonden zijn vergeven. En dan zeggen, ja, dat is nou allemaal ontzaglijk groot. Maar tegelijkertijd zit ik met een vraag, en dat is deze, kan dat nou zomaar? Die vergeving van de zonde. En u zegt dat nou, hè, de zonde vergeven, hersteld in de gemeenschap met God... En dat het leven, is dat nou niet te gemakkelijk? Ook niet als u zegt dat dat nou alleen maar omwille van dat offer en bloed van Christus kan. Is dat nou niet te gemakkelijk? Ja, dat was de gedachte die had postgevat bij sommigen in de gemeente te Colosse. Ze vonden dat wat de apostel Paulus verkondigde over Christus en zijn offer en zijn bloed als enige reden voor de vergeving der zonde en de herstelde betrekking tot God, daar vonden ze eigenlijk maar te mager. Dat vonden ze ook wat goedkoop. Dat de mens nou alleen maar op grond van dat offer van Christus en door Christus verworven genade zou leven in de herstelde gemeenschap met God. Nee, dat is te gemakkelijk. Daar hadden ze wel andere gedachten over. Ze zeiden dat daar nog wat anders voor nodig was. Wat was daar dan voor nodig? Wel, en dat is het wat de apostel naar voren brengt. Ik zal het nou niet uitgebreid behandelen. Maar zij zeiden, ja, daar zijn nou ook nog engelen voor nodig. Engelen die immers uit de hemel komen op de aarde. En wat doen ze dan? Nou, die engelen die zijn nodig om je in contact te brengen met God. Dus je hebt nodig ook geloof in de engelen en hun dienst. En zeiden ze, zelfs dat is niet genoeg. Want ook is nodig dat je op een bepaalde manier leeft. En dan gebruik ik een wat moeilijk woord om het samen te vatten. Ik zal het zo wel uitleggen. He, maar ze zeiden, je moet leven in ascese. En dat betekent zoveel als, je moet zo leven dat je je bepaalde dingen ontzegt. Onthouding dus. He. Bepaalde dingen die je niet eet, bepaalde dingen die je niet drinkt, bepaalde dingen die je niet doet. En u begrijpt, dat was een gedachtegang. Die kwam maar niet zo uit de lucht vallen daar in Colosse, maar die kwam voort uit waar die gemeente van Colosse eigenlijk zijn wortels in had. Die kwam voort uit het Jodendom en uit het Heidendom. En het gebeurde dat waar dit allemaal naar voren werd gebracht, dat die gemeente in verwarring kwam. En daarom gaat Paulus nu in onze tekst nog eens aanwijzen, heel duidelijk wat nu de reden is van die genade, van de vergeving der zonde en de daardoor herstelde gemeenschap met God. Om dan tegelijk daarmee aan te geven dat dat niet zomaar is en dat dat niet een goedkope oplossing is. Want dan heeft hij het in onze tekst over een handschrift. In inzettingen bestaan. En wat bedoelt hij daar nou mee? Want daar bedoelt hij niet anders mee dan de heilige wet des Heren. Die, hè, dat weten ook de jongeren wel, die is opgebouwd uit allerlei afzonderlijke geboden, inzettingen. Inzettingen die, denkt u maar aan de eerste tafel van de 10 geboden, betrekking hebben op het godsdienstige, de verhouding met God. En die vervolgens, denk aan de tweede tafel, betrekking hebben op het maatschappelijke leven, op het leven met de naast. De wet die wel aan de Joden was gegeven in eerste instantie, maar die ons allen, dat zegt de apostel ook hier met alle nadruk, die ons allen aangaat. En die voor een ieder schepsel van God, hè, menselijk schepsel, bindend is. Dat is de wet van God. Ja, maar waarom noemt de apostel dat nou hier een handschrift? Want het woord dat hij hier gebruikt in het oorspronkelijke, dat betekent zoveel als een geschrift waarin iemand bepaalde dingen toezegt te zullen doen, maar tegelijkertijd ook zegt dat als die het niet doet, dat die dan schuldig is, dat die dan strafwaardig is en dat bevestigt die dan, hè? Want dan zet hij daaronder zijn handtekening. Vandaar ook handschrift. Dus waar gaat het hier eigenlijk om in wat Paulus dat handschrift noemt, die wet? Want het gaat eigenlijk om een schuldbrief, een schuldbekentenis. Zo ziet Paulus hier de wet van God. Ja, maar wanneer is dan die handtekening onder die schuldbrief gezet? En die handtekening die je schuldig stelt als die wet niet gehouden wordt. Want dan moet je maar denken aan wat gebeurde bij de berg Horeb waar de wet werd gegeven. En daar heeft Mozes aan al het volk des Heren, het volk van Israël, de woorden des Heren doen horen en de rechten des Heren verteld en toen antwoordt het volk als met één stem al deze woorden die de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Toen was dus op dat moment de schuldbekentenis getekend. Het was alsof ze een handtekening eronder zetten. En later werd door Mozes voor hij stierf geboden dat als straks het volk zou staan bij die twee bergen, u kent die geschiedenis vast wel, de berg Ebal en de berg Gerizim, dat dan het volk wanneer het vervloekt zou klinken, vervloekt, wanneer u de geboden van God niet houdt, dat dan het volk zou zeggen, amen. Dat wil zeggen, we stemmen er volkomen mee in dat dan die vloek ons treft. Dus in dat amen wordt dan weer een handtekening gezet onder die schuldbrief. Ja, maar heeft nu de mens, u, jij en ik, die deze schuldbrief hebben getekend, want dat hebben we gedaan, ik kom daar zo nog wel op terug. Hebben wij nou ook die schuld betaald? Anders gezegd, hebben wij nu gedaan wat we beloofden en wat we schuldig waren jegens onze schepper? Hebben wij nu aan God de Heere gegeven in ons leven wat hem rechtens toekomt? En moeten we dan niet eerlijk zeggen, nee? Dat is toch de werkelijkheid van ons bestaan? En daartoe wordt ons ook de wet des Heeren gepredikt. En wordt die elke zondagmorgen voorgelezen opdat wij, ook wij dat zouden zien. Waar de Geest ons de ogen opent door het woord. Dat we het zouden erkennen eerlijk en oprecht. Ik heb niet gedaan waartoe ik verplicht ben. Want dan waren wij dan niet bij die Joden die door dat amen bij Ebal en Gerizim een handtekening zetten onder die schuldbrief der wet. Het geldt wel ons allen. En gemeente, waar ik dat nou ga zien en dat het ook mij geldt, weet je, daar wordt die schuldbrief, dat handschrift dus, dat wordt mij tot een dreigbrief. Want die zegt tegen mij, betaal wat gij schuldig zijt aan God en zo niet. Zo niet wat dan? Vervloekt zijt gij. Dat is de wet die zegt de apostel ons enigerwijze tegen is. Dan horen we de wet, gemeente. En dan is die wet niet meer bestemd voor anderen die en die moesten eens horen. Maar dan is die voor ons. En wat doet die dan? Dan veroordeelt die ons. Dan klinkt het ons in de oren. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Ja, maar wat is dat dan? Vervloekt was nou de uitwerking van die vloek. Nou, dat is de dood. Want vanwege dat niet houden van de wet, dus de zonde, kan ik niet meer voor God bestaan en is de gemeenschap met God verbroken. En dat betekent, dat hebben we toch gezegd in het begin, ik kom er nog even op terug, dat betekent toch de dood. En dan niet alleen de lichamelijke dood, maar dat betekent ook de eeuwige dood, dat betekent een eeuwig omkomen. En dat hangt dan, gemeente, als een donkere dreiging boven je leven. Het grijnst je aan. Waar je ook bent en wat je ook doet. En je moet amen zeggen op je veroordeling. Je moet zeggen, Heer, het is recht. Want ik heb toch mijn handtekening gezet. En ik kan niets tot mijn verdediging aanvoeren. Maar tegelijk wordt dan ook een andere vraag levend. En dat is deze, is er nou nog een weg? Waardoor ik weer in die gemeenschap met God kan worden hersteld. Is er een weg waarin die dreigende vloek wordt weggenomen? Is er een weg waarin ik van die dood word verlost en ga leven? En weet je wat nou onze tekst zegt? En laat het ons tot verwondering zijn. Die tekst zegt, ja, die weg die is er. Maar als dan dat gezegd wordt, dan wordt tegelijkertijd, en ik hoop dat u dat goed vasthoudt, dan wordt ons niet verwezen naar onszelf. En dat probeert een mens wel. Want wat doen wij mensen? Ook als we enig besef hebben van die schuldbrief vanuit onszelf, dan proberen we hem te verdonkermanen. En dan proberen we die schuldbrief wat weg te moffelen. En een ander die zegt, nou ja, het zal zo'n vaart niet lopen, het valt wel mee. Dat doet de mens vanuit zichzelf. Maar waar ik nou waarlijk door de Heer ontdekt ben aan mezelf, dan ga ik zien dat dat dwaasheid is. Want als ik schuld heb, zo is het toch in het dagelijkse leven ook. Als ik schuld heb, dan moet ik toch betalen. Als ik nou ergens iets ontzaglijk groots gekocht heb en ik kan het niet betalen. En degene van wie ik het gekocht heb, die belt me maar op en die zegt, joh, betaal nou eens. En ja, dat komt en hij belt weer. En ja, dat zal ik wel doen. En op een gegeven moment dan stuurt hij een incassobureau op me af. En dan denk ik, nou, oké, ik zal wel wat geven. Ik zal het wel proberen. Dan ben ik er even van af. En dan ga ik naar Brazilië toe. Nou, dan... Ja, dan heb ik geen last meer van dat incassobureau. Dan heb ik geen last meer van die man die me maar opbelt. Ja, maar dat is natuurlijk tot dwaasheid. Want dan ga ik nou naar Brazilië toe of dan ga ik nou naar de Zuidpool toe. Die schuld, die blijft. Daar kan ik niet van vluchten. En dan zegt u misschien, ja, dat begrijp ik. En ik begrijp ook dat ik om van die vloek verlost te worden moet zijn bij God. Is het dan misschien dan toch zo dat God op een gegeven moment, wanneer ik daar nou voor hem sta met mijn zonde, dat hij mijn zonde door de vingers ziet. Is dat nou de reden van de verlossing van die vloek? Nee, want zo werkt God niet. Maar er staat toch dat dit handschrift, die schuldbrief, wordt uitgewist. Staat er toch, ja zeker. En dat betekent toch dat er door die schuld een grote dikke streep komt. Dat er een kruis doorgezet wordt, zeker. Maar dat kan niet zomaar. Maar waarom is dat dan? Wel, het is opvallend dat de apostel eerst het resultaat noemt en dan de oorzaak. En wat is nou de oorzaak van dat uitwissen? Van dat handschrift. Nou, laat ik dan eerst dit zeggen, gemeente. Oh, dat uitwissen, dat heeft de eeuwige God en Vader zo ontzaglijk veel gekost. Weet je wat het hem gekost heeft? Dat heeft hem zijn zoon gekost. Want dat staat dan aan het slot van onze tekst, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. En wie denkt dan niet aan de Heer Jezus Christus en diens werk op Golgotha? Want dan is het waar, hè, vervloekt. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En dat is nou Christus, wanneer hij daar hangt, aan dat kruis hangt. Hij werd een vervloekte. Hij droeg de vloeken, waarom? Omdat hij al die zonden, al die overtredingen van Gods wet op zich nam. Hij deed dat als de borg, hij deed dat plaatsvervangend. Maar dat betekende dat hij heeft ervaren wat de inhoud van die vloek was. Het van God gescheiden te zijn. Het uit Gods gemeenschap gestoten te zijn, dat is toch zo. Want wanneer dan die 3 uren duisternis daar zijn op Golgotha... Wat roept Christus dan aan het einde van die 3 uren? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is gebeurd op wat wij noemen de Goede Vrijdag. En dat is dan ook de reden waarom wij die dag noemen de betaaldag van de kerk. Want wat heeft nou Christus zo gedaan? Wel, daar sta ik met mijn schuld die open staat. Maar wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft die openstaande schuld waarvan ik niet dit kan betalen aan God betaald. Omdat het zo zou zijn, en wat de psalmdichter zegt, de schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hun zonde aan. En waar gaat het nou om, gemeente, ouderen en jongeren? Wel, het gaat om dit bij deze Christus. Die al die borg, die schuld betaalt, terecht te komen. En hem mogen we u met die schuldbrief van u, die u wellicht tot een dreigbrief werd. En waarom u zeggen moet, eigenlijk kan ik niet meer verder. Hem mogen we u aanprijzen, ook vanavond u. Voor wie dat handschrift die wet een veroordeling is, opdat u zou mogen ervaren in uw leven door het woord en door de kracht van de geest, dat nu dat handschrift uitgewist is, dat er echt, hè, een grote dikke streep mag ik zo in alle eerbied zeggen dat er een groot rood kruis is gegaan door uw schuld. Zodat wat daar staat en wat u aanklaagde onleesbaar is geworden. Ik had dat ook. En om u dat duidelijk te laten zijn, dan wil ik u wijzen op wat ik tegenaan liep bij het onderzoek van deze tekst. Er is ooit in Duitsland, zo in het midden van de 18e eeuw, een Bijbelvertaling verschenen met een hele uitgebreide verklaring van de Bijbel erbij. En dat is wat men dan noemt een Berleburger Bijbel. Die is ontstaan in de stad Berleburg, ergens in het midden van Duitsland. En als nou die Berleburger Bijbel, hè, die Bijbeluitgave, als die nou dat woord uitgewist weergeeft, dan doen ze dat met een ontzaglijk, ja, ik zou moeten zeggen, eigenlijk een ontzaglijk helder woord. Nou, laat ik het eerst maar op zijn Duits dan zeggen, zoals het er staat, dan vertalen ze het met ausgekratst. Wat betekent dat nou? Nou, u weet dat misschien wel vroeger, dan werd er geschreven, niet op papier, hè, maar dan werd er geschreven op perkament. En dat was natuurlijk duur, dat perkament. En daarom ging men daar heel zuinig mee om, als op een gegeven moment het niet meer nodig was wat erop stond. Wat had men dan? Dan had men een klein, heel scherp mesje. En met dat mesje werd dan over dat perkament heen geschrapt. Zodat wat erop geschreven was onleesbaar werd. Dat laagje dat werd eraf gehaald. Dus dan konden ze het weer opnieuw gebruiken. En weet je, zo is het nou met de vergeving der zonde. Hè? Dat handschrift uitgewist, ausgekratst. Dat is wat gebeurt als de Heer je de zonde vergeeft. Om Christus wil, dan is echt dat wat tegen je getuigde weg. Echt waar. Want dan zegt de apostel Paulus in de tekst, en dat is het resultaat. Hij heeft nu God dat handschrift dat tegen ons was, die veroordeling dus van ons. En de reden van die veroordeling uit het midden weggenomen. En weet je wat dat betekent? Wel, dat betekent dat er niets meer tussen God en mij in staat. Niets meer. En dan is de zonde weg. Hoe kan dat nou? Wel, ze is weggedragen. Ze is weggedragen door dat lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. En dan is ook de schuld weg. Die is betaald door Christus. En dan is ook dat ons beschuldigende handschrift weg. En dan geeft nog één keer een woord uit die Duitse Bijbel. En die gebruikt het woord unwiederbringlich. Dat wil zeggen, het is onmogelijk om het nog een keer terug te brengen. Kan niet. Dan is het weg voor eeuwig. Dan is het weg volkomen. Die zonde van je voor eeuwig weg. Die zonde van je volkomen weg. Dan is de gemeenschap met God volkomen hersteld. En dan is het de zaligheid. En dan mag u en jij tegelijk ook weten dat dan je naam staat in een ander boek. In dat andere handschrift. Dat handschrift waarop Christus in de stilte der eeuwigheid zelf amen heeft gezegd. Het is dat eeuwige handschrift van God. Waarin stond wat Christus moest doen. Tot redding van gevallen zondaar. En toen heeft hij gezegd, ja Vader, ik wil. Ik kom om uw wil te doen, amen. En ja, dat is voortgegaan. En weet je wanneer dat amen uiteindelijk heeft geklonken? Dat heeft geklonken toen die Christus hing aan het kruis. En toen die daar dat woord sprak, dat geladen woord. Het is volbracht. En dan is dat boek. Dat geschreven is, zou je kunnen zeggen, in de eeuwigheid. Wel is staan het boek des levens des lams en als je naam daarin staat. Nee, dan word je nooit meer uitgewist. En wat de boze ook zegt tegen je, dan zegt hij, joh, je bent te jong daarvoor. En ik zal er wel voor zorgen dat het niet doorgaat, dat jij er niet is, want hij krijgt je daar nooit uit. Evenmin. Als wat uitgewist is in dat handschrift, hij nog een keer zichtbaar kan maken, dan kan de duivel niet. Zo kan hij omgekeerd ook niet ervoor zorgen dat als je nou in dat boek des levens staat om Christus wil, hè, als Christus je zaligmaker is geworden, als je in hem gelooft, mijn jonge vriend. En dan kan hij het niet voor elkaar krijgen, die duivel, dat je daar uitkomt uit dat boek. En nou, en dat is dan waarmee we eindigen. Nou hebben we hier iets voor ons. Ja, zegt u, dat is helemaal niet vreemd. Dat is een Bijbel, die heb ik ook voor me. Jazeker. Maar weet je wat ik nou eigenlijk hier voor u houd en wat u voor u hebt liggen? Dat is uw schuldbrief. Echt waar. En als je nou goed dat leest, en dan zie je je naam, uw naam staat erin. En dan zou ik u willen vragen, wat doet u ermee? Wat doet u ermee? Dan wil ik u voor één ding waarschuwen, ga niet zelf aan de gang. En ook als je dan ziet dat dit je schuldbrief is die je veroordeelt, want in de eeuwigheid krijgt u die schuld van u niet weg, die vloek krijgt u niet weg. Maar daarom mogen we u en jou nou prediken vanavond dat enige middel. En wat is dat? Nou, dat is dat alles uitwissende, dat alles reinigende bloed van Christus. Christus die betaalde voor zondaren. En lees dan maar in de Bijbel wat er staat over Christus lijden op Golgotha. En weet je wat dan die Bijbel voor je wordt? Evenzeer als dat het je schuldbrief is. Dat woord van God, dat wordt het liefdeschrift van Christus' wonden en van zijn bloed. Dat alleen wist dat handschrift uit dat tegen u is. Zonder dat bloed. Zonder die gekruisigde Christus blijft de kloof tussen God en u. Dat eindigt zonder Christus in een eeuwige dood, maar alleen door Christus. En de door hem verworven en aan u uit genade geschonken vergeving der zonde, is er de herstelde gemeenschap met God. Dat is leven. Dat is zaligheid. En als je nou dat verstaat en wat dat zeggen wil, gelooft, in alle eenvoud, dat wil zeggen alleen maar ziende op en gericht op die Christus. En dan versta je wat ooit die predikant uit IJsland, ook predikant van meerdere eeuwen geleden, die ook ontzaglijk goed dichten kon, heeft heel wat hij noemt lijdenspsalmen gedicht. Wat deze predikant, dichter Pietersson, ooit heeft gedicht. Hij zegt, al wat God van ons vroeg, deed gij Christus. Al waar de wet ons sloeg, leed gij, Christus, gij hebt gedragen onze schuld. Al wat Gods vinger schreef, vervult.